Welkom en leuk dat je luistert naar de Tandartspraktijk Geluk podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken en met deze podcast ga ik jou als tandartspraktijkprofessional inspireren om zoveel mogelijk werkgeluk te realiseren. Praktijkgeluk noem ik dat. Dit doe ik door het delen van voorbeelden, tips en tricks en interviews over praktijkgeluk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom en superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering, een interview met wederom een praktijkhouder over praktijkgeluk. Ik zit aan tafel met Rob Kuipers. Rob is tandarts, gnatoloog en praktijkeigenaar van Kuipers Mondzorg in Gorinchem. Rob, deze podcast die stond al een behoorlijk tijdje, in elk geval op mijn verlanglijstje. Heel erg leuk om de luisteraars nu mee te nemen in jouw verhaal. Ik ken het natuurlijk al, maar ik weet dat dit ook weer andere tandartsprofessionals gaat inspireren. En ik ben heel benieuwd naar jouw antwoorden op de 5 vragen over praktijkgeluk, waar we zo de luisteraars in mee gaan nemen. Maar laten we beginnen met jou, Rob. Wil jij jezelf voorstellen?
Jazeker. Ik wil jou natuurlijk heel hartelijk danken voor deze uitnodiging. Heel leuk.
Ik kijk er
ook al heel lang naar uit, maar door omstandigheden was het er nog steeds niet van gekomen. Nee. Ik ben ook heel blij dat ik dit voor jou kan doen, want jij doet ook altijd heel veel voor mij.
Dus. Nou, wat een complimenten. We gaan lekker door.
Ja. Maar goed, ik ben 38 jaar geleden, letterlijk deze maand, begonnen met een praktijk in Gorinchem. Die nam ik over van een tandarts die met pensioen ging. Ik kreeg papieren kaartenbakken, een heleboel patiënten en 1 assistente.
Papieren kaartenbakken nog, ja, daar kom jij vandaan.
Ja, dat is echt uit een hele andere tijd.
Ja, de prehistorie, oké.
Okay. Ja, dat voelde het ook wel een beetje. Mm-hmm. En dat was ook een duidelijk onderscheid tussen de kaarten van de particulieren en de ziekenhuispatiënten.
Oh, ja.
Nou goed,
ja.
Dat heb ik allemaal meegemaakt.
Ja.
Maar dat heeft een aantal jaren plaatsgevonden in het praktijkgebouw van de toenmalige tandarts waar ik de praktijk van overgenomen heb. En daarna kreeg ik toch al heel gauw het gevoel dat ik wel iets meer wilde dan alleen maar met 1 assistent te werken. En dat ik ook wel graag zou willen samenwerken. En dat was een beetje in de tijd dat er af en toe wel eens een congresje georganiseerd werd over groepspraktijken opzetten. Maar goed, ik heb dat initiatief helemaal vanuit mezelf vormgegeven. Ik kreeg een praktijkpand aangeboden. Heb iemand gezocht die samen met mij daarin wilde. Want ik wilde eigenlijk een soort medisch centrum opzetten.
Dat plan had je toen al, ja. Die ambitie, ja.
Ja, dat is een jaar of 7 nadat ik begonnen ben.
Ja, en toen jij begon erop, startte je met 1 kamer?
Ja.
1 assistente, ja. Echt de ouderwetse manier, oké.
Okay. Ook een hele ouderwetse stoel, er was zelfs nog niet eens een operatielamp boven. Dat heb ik daar uiteindelijk wel snel.
Oké, okay. Jij zat je assistente met de zaklamp erbij.
Ja, zoiets, ja. En maar goed, dus toen heb ik dat pand kwam beschikbaar. En daar heb ik samen met de apotheker heb ik daar een klein medisch centrumtje in gezet. De huisartsen die wilden ook meedoen, maar die hadden allerlei eisen, dus die vielen uiteindelijk af. Mm-hmm. En we hadden in de buurt een verloskundige praktijk zitten. En we hadden fysiotherapie, logopedie, diëtisten. En dat vormde eigenlijk de praktijk. Ik heb iemand gezocht om mee samen te werken, een tandarts ook. Mm-hmm. Die heeft een aantal jaar met mij meegewerkt en is later een maatschap gevormd. Mm-hmm. En zo begon het eigenlijk min of meer organisch te groeien.
Ja, ja, en met hoeveel kamers ben jij op die locatie gestart? Want dat is ook de locatie waar je nu zit.
Toen hadden we in eerste instantie 2 kamers. Mm-hmm. De kamers waren er wel, maar we hadden 2 kamers ingericht. Toen hebben we een 3e kamer ingericht en later zijn die logopedisten en die diëtisten zijn weggegaan. Dan hebben we er 4 kamers van gemaakt.
Ja.
En inmiddels was er ook een mondhygiëniste aangesloten. Die ook nog niet in Gorinchem waren er ook nog geen mondhygiënisten werkzaam. Dus die dat was eigenlijk allemaal wel vernieuwend in zekere zin wat we deden. En dat heeft ook altijd mijn interesse gehad om te proberen te vernieuwen en voorop te lopen. Nou ja, uiteindelijk is dat allemaal prima gegaan en prima gelopen. De assistenten waar ik ooit mee begonnen werd, die werd steeds meer degene die alles organiseerde. Mm-hmm. Het heeft wel even geduurd voordat het woord praktijkmanager in beeld kwam.
Ja, maar ze heeft echt een doorgroei gemaakt vanuit de rol van assistent richting
office manager. En dat was ook echt, wij konden lezen en schrijven met elkaar. We hebben heel uitgebreid altijd gefilosofeerd over hoe de praktijk in elkaar moest zitten. Dat liep eigenlijk allemaal prima.
Ja.
En nou, op een bepaald moment is dat eigenlijk wel doorgegroeid. We hebben wel, er gebeuren natuurlijk allerlei dingen in je leven, maar bij mij was dat ook zo. Dat heeft nog eens een beetje een stagnatie gegeven in doorontwikkelen van de praktijk.
Mm-hmm. In je privéleven?
In mijn privéleven was dat. En mijn maat in de maatschap was ook iets behoudend. Dus dat was ook niet iemand die direct voorop liep om alles te vernieuwen. Mm-hmm. Dus het heeft even geduurd tot ik in de volgende fase kwam. Dat was eigenlijk op het moment dat hij met pensioen ging. Mm-hmm. En toen ben ik de praktijk, dacht ik van, nou ja, wat gaan we doen? Ga ik ook stoppen? Mm-hmm. Maar daar had ik helemaal geen zin in. Dus ik dacht van, ik zei tegen hem van, nou, ik weet wel iemand die de praktijk wil overnemen, of jouw deel. Dat ben ik namelijk zelf.
Oké, ja, ja. En toen, hoeveel jaar was dat daarna? Waar hebben we het nu over?
Ja, nou, als je kunt beter nu even terugrekenen. Ik denk dat dat ongeveer 10 jaar geleden is.
Ja.
Vanaf nu.
Ja, even voor de beeldvorming. Ja. Oké, okay. Ja.
Dus ik moet zelf ook even denken.
Ja, dat snap ik, dat is lang geleden. Ja. Ja. Ja,
dus maar dus, en toen ben ik nog even een keer, ben ik even helemaal voor mezelf. Dacht van, nou, dan kan ik het nog een keer doen zoals ik het zelf helemaal graag wil. Ik heb altijd al een gevoel gehad dat ik meer wilde ondernemen. Mm-hmm. Dat heeft altijd mijn interesse gehad. En dat dacht ik van, nou, dan ga ik eens kijken of ik dat nog kan vormgeven. Om daar de praktijk eigenlijk nog meer te maken zoals ik denk dat die dat die moet zijn.
Ja, ja.
En dat heeft te maken met aan de ene kant met groei in het aanbod van mogelijkheden in de praktijk. En anderzijds ook met de samenstelling van de assistentes en van de mensen die bij mij werken. En ook hoe we de boel zeg maar zo konden regelen dat de patiënten ook blij en gelukkig waren.
Ja, ja.
En dat waren ze eigenlijk altijd al wel, maar daar heb ik. Dat is een van mijn belangrijkste drijfveren altijd geweest.
Ja. En een van de pijlers van praktijkgeluk natuurlijk.
Absoluut.
Maar jij hebt bewust ook toen, was het voor jou zeg maar bewust de keuze om alleen verder te gaan? Of heb je toen ook nog overwogen om wel weer met een...
Nee, ik heb toen gedacht om alleen verder te gaan als eigenaar. Dus niet als, ik wil heel graag samenwerken.
Ja.
Dat heb ik net al gezegd. Ja. En dat is een van mijn belangrijkste speerpunten.
Ja.
Al vanaf jongs af aan in de praktijk geweest. En ik ben, maar het was zuiver om mijn ideeën zeg maar vorm te geven. Maar daar heb ik natuurlijk andere mensen voor nodig. Dus ik heb geprobeerd mensen om me heen te verzamelen die daarbij pasten. Mm-hmm. En ook dat is organisch gegaan. De meeste tandartsen bijvoorbeeld die bij mij werken, maar ook assistenten, die hebben zich altijd zelf aangemeld in de praktijk. We hebben bijna nooit een advertentie gezet.
Ja.
En dat gaat toch, daar heb ik een beetje een filosofie van. Als je dat uitstraalt in de kosmos, dan komt dat naar je
als
toe.
Altijd, als je woest aantrekkelijk bent, dan komt het op je pad en dan komt het naar je toe.
Ja, dat zijn jouw woorden.
Zijn mijn woorden, oké.
Maar goed. Maar toen binnen dat kader van die verdere ontwikkeling heb ik een aantal jaar geleden een tweede praktijk eigenlijk geopend. Mm-hmm. Dus in een pand naast het huidige pand. Waar ik nog eens een keer 4 kamers bij gerealiseerd heb. En dat was eigenlijk met als grootste drijfveer dat ik mij wilde gaan richten op preventie.
Ja.
En dat, daar heb ik bepaalde ideeën over. En ik denk dat preventie de toekomst gaat worden.
Ja, zeker. Ja.
En daar wilde ik eigenlijk een start voor mezelf.
Ja, want jij was daar toen eigenlijk als praktijkhouder wel al vroeg in, hè? Want nu zie je dat veel meer gebeuren. En jij had dat plaatje dus toen ook al duidelijk voor ogen.
Ja, het was ook wel. Ik kreeg ook een artikel in het Algemeen Dagblad hierover. En dat trok allerlei mensen aan die ook gesprekken met mij wilden. En ook collega's. En
oh, wat mooi. Ja,
de NZA kwam zelfs op bezoek om te vragen hoe ik dat in gedachten had. Dus dat was allemaal heel interessant. En daar hebben we denk ik wel een begin mee gemaakt. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld een mondhygiëniste die ook heel erg bezig is met tandheelkunde in een ruimere zin te zien. En daar hebben we ook ideeën over ontwikkeld. Dus wij proberen het toch net even op een andere manier te doen. Mm-hmm. En in die praktijk daar doen we onder andere ook het Gewoon Gaaf project. Ook dat doet iedereen blijkbaar tegenwoordig. Maar mm-hmm.
Dat was toen nog wel, was je een van de eerste. Want je zegt van, wij proberen het op een andere manier te doen. Wat was dan voor jou op die andere manier?
Nou ja, vooral de insteek maken naar, hoe zit die patiënt in elkaar? Wat zit erachter dat iemand parodontitis heeft? Dat is natuurlijk niet alleen maar van, u poetst niet goed. En, mm-hmm. En we gaan lekker krabben en sturen een hoge rekening en dan zoek het verder maar uit.
Nee.
Klinkt een beetje zwart-wit misschien, zoals ik het nu zeg. Want zo gaat het natuurlijk lang niet altijd bij je.
Maar meer aandacht voor de patiënt, hè? Voor die preventieve zorg, zeg maar. Ja.
Nou ja, maar ook wat voor patiënt zit erachter? Ja. Dus ook over de psyche van de patiënt. En de,
mooi.
Hoe komt het dat kinderen bij Gewoon Gaaf, wat overigens heel goed werkt, en ook in preventieve zin. Mm-hmm. Maar daar komen natuurlijk ook kinderen in tegen waar het niet goed mee gaat. Maar mm-hmm. Wat zit er nou achter dat er in een bepaald gezin kinderen zijn met caries? Kunnen we daar mogelijk ook iets aan bijdragen om mm-hmm. de inzichten daarin te verbeteren mm-hmm. naar die mensen toe?
Mm-hmm. Ja.
Dus dat is eigenlijk de belangrijke drijfveer voor mij om die praktijk op te zetten.
Ja. Ja, en we hebben een vrij lang intro. Maakt helemaal niet uit, Rob. Want dit is denk ik ook wel leuk om even te horen. Dus ik ga gewoon even lekker door om hier alvast een vraag over te stellen. Want jij zegt van, we hebben echt interesse of we gaan verder met de mens. Hè? Wat zit daar nou achter? Hoe heb jij daarin je team dan begeleid? Heb je daar toen ook wat voor gedaan om je mensen daarin mee te nemen?
Ja, nou, in ieder geval bieden we een basis aan mm-hmm. natuurlijk aan het team van dat iedereen op een relaxte manier zijn werk kan doen. Mm-hmm. Waarbij bijvoorbeeld het Gewoon Gaaf, daar hebben we natuurlijk, we werken zo dat er is één tandarts betrokken bij Gewoon Gaaf. En dan hebben we 3 of 4 kamers waar preventieassistenten zitten.
Mm-hmm.
Die alle kinderen een half uur, krijgen allemaal een half uur. In dat half uur doen we natuurlijk kleurtest en gaan we praten, leggen we contact, mm-hmm. de ouders, gesprek. En dan komt de tandarts, die komt nog even kijken, die doet de controle en die gaat nog even kijken van of er nog puntjes op de i te zijn wat betreft de voorlichting. En daar merk je aan dat, en als je ziet hoe dat goed gaat, dan mm-hmm. merk je ook dat het team daar ook zich prettig in voelt.
Ja, het team ontwikkelde zich mee daarin, zeg maar. En dat heb jij dus vooral op die tweede locatie ingericht.
Ja.
Dat werd ook een ortho.
Ja, hè? Wordt niet een alleen
tandarts-orthodontist heb je daar. Ja. Ja. Die is erbij gekomen toen.
Ja, dat klopt. Ja. We doen daar voornamelijk mondhygiënisten werken, de preventieassistenten. De orthodontie wordt daar gedaan. Mm-hmm. En Gewoon Gaaf.
Ja. Ja.
En dat is, dat was natuurlijk wel even een organisatie. En in het begin, het was sowieso even lastig, want dat is misschien handig om nog even te vertellen.
Ja, zeker.
Dat toen we van 4 naar 8 kamers gingen en van 1 naar 2 locaties, dat vergt natuurlijk wel wat organisatorische inspanning.
Mm-hmm.
En toen bleek eigenlijk wel dat de organisatie toch wel wat groter geworden was en dat ook een beetje lastig werd om dat te doen, of te managen op de manier zoals we gewend waren om dat te doen.
Ja, dat is natuurlijk ook een grote verandering, hè? En iets wat ik zelf ook zie, dat vaak een moment is waarop je denkt van, nou, we hebben het goed voor elkaar, we gaan met een tweede locatie of praktijk starten en dan blijkt het toch in één keer anders te zijn.
Ja,
die ervaring had jij ook.
Ja, heel duidelijk, ja. Ik begon echt al tegen dingen aan te lopen die mm-hmm. ja, voor mijn gevoel niet meer klopte. Zeg maar, ik had zo mooi mijn visie en zo duidelijk van welke kant ik op wilde. Maar ja, ergens zat er een rem, zat er iets wat niet helemaal meer organisch en vloeiend bewoog.
En waar merkte je dat als eerste aan?
Nou ja, eigenlijk aan mezelf. Dat ik voelde van, het gaat niet helemaal lekker. We kwamen mensen bij ons werken die... want we werden groter, dus kwamen natuurlijk ook mensen van buiten die eigenlijk niet pasten. Er kwam onrust in de groep. Er waren mensen die problemen hadden met elkaar. Er kwam een soort scheiding tussen de ene locatie en de andere locatie qua soort mensen bijna die er werkten.
Ja.
En nou ja, goed. Kortom, het was eigenlijk niet meer. Het werd steeds duidelijker en het was echt niet meer wat ik wilde. En dat. Terwijl ik het zo graag wilde. Dus dat was ook wel frustrerend.
Ja.
En ja, toen ben ik natuurlijk wel gaan nadenken van... ja, waar ligt dat dan aan en wat kan ik eraan doen? Mm-hmm. Nou, waar dat aan ligt, dat is natuurlijk in eerste instantie... ben ik toch wel iemand die nog wel naar zichzelf kijkt. Denk van, ja, daar moet
begin bij jezelf, hè? Ja, dus dat is ook denk ik een mooie...
Dus zo zit ik sterk in het leven. En zo ben ik ook in mijn werkzame leven... En, maar aan de andere kant, ja, er moet ook iets in de organisatie zijn wat mogelijk toch niet helemaal lekker zit.
Ja. Dus je ging op zoek naar de vraag, wat heb ik te doen? Zeg maar.
Ja, maar dat gaat dan bij mij altijd vanzelf en toeval bestaat niet in mijn leven. Dus toen was het zo dat ik op LinkedIn volgens mij een berichtje kreeg van jou... En waarom jij een berichtje naar mij stuurde. Misschien heb je dat naar duizend andere tantes ook gedaan. Maar
ik voelde heb voor geen mij idee als.
Jij kwam opeens.
Okay, ik kwam voorbij. Ja.
Mijn leven voorbij. Mm-hmm. En ik had jou meteen een berichtje teruggestuurd. Want mogelijk zou ik wel eens binnenkort contact met je kunnen opnemen.
Ja,
ik zit ergens mee.
Ja.
Nou, dan voelde me heel welkom door het antwoord wat jij toen gaf. En ja, toen heb ik jou ooit daarna, niet lang daarna, zijn we in contact gekomen. Heb ik jou uitgenodigd voor gesprek en mijn. Problemen voorgelegd. En jij wist daar wel raad mee, dacht je?
Het klinkt bijna alsof ik een soort dokter was. Maar maar volgens mij, want dat was juni 2021 volgens mij. Zo in die zomer dat we dat contact hebben gelegd, ja.
Ja,
ja. Nou, maar dat is meteen leuk om... daar wordt ook even duidelijk van wat is de relatie tussen ons. Maar zo ben ik bij jou in beeld gekomen. En wat was toen jouw vraag? Waar zat jij toen mee?
Nou, mijn vraag was eigenlijk letterlijk, wat moet ik hiermee? Want,
help, ja.
Ja, het was toch wel een help. En het begon te voelen alsof iets wat voor mij zo duidelijk altijd als stevig fundament gestaan had.
Ja.
Dat daar niet zozeer barstjes in kwamen, maar dat het zelfs begon te wankelen.
Ja.
En ja, het ontaarde uiteindelijk in toch wel hele vervelende zaken met personeel waar het allemaal niet zo lekker meer ging. En wat ik net ook al vertelde. Maar dus ja, waar gaan we beginnen om te kijken van wat kunnen we veranderen?
Ja, ja.
Nou ja, toen kwam jij als eerste met de praktijk geluksscan aan. Ja. Wat op zich klinkt als een heel schattig en fijn medium.
Ja, oh ja, ja.
Maar... het werd voor mij wel een soort moeilijk moment even. Want toen, ik zeg net al, ik kijk in de spiegel wel regelmatig, denk ik.
Ja.
En ik ben ook wel iemand die zich kwetsbaar wil opstellen.
Ja.
Maar dit voelde wel als heel erg kwetsbaar opgesteld.
Ja. En wat maakte het moeilijk voor jou?
Nou ja, er waren natuurlijk een aantal... Er werden in de praktijk geluksscan werden dus een aantal vragen gesteld aan alle medewerkers, een enquête. En die konden dat volgens mij anoniem inleveren.
Ja, klopt.
Maar daar kwamen antwoorden naar voren die wel mij heel erg diep raakten.
Ja.
Want dat ging wel over dingen waar ik dacht juist voor te staan.
Ja.
Maar daar werd ik nu echt volledig op onderuit gehaald.
Ja, en kan je een voorbeeld noemen van wat je toen...
Ja, dat weet ik nu even niet specifiek. Ja. Maar,
voor de luisteraars, de praktijk geluksscan, dat is eigenlijk gewoon een soort thermometer die je in de praktijk hangt. Hè, met behulp van vragen die worden gesteld aan het hele team. Waardoor wel duidelijk wordt van hoe staat het team daarin? Hè, en jijzelf natuurlijk ook. En Tegenwoordig zet ik hem iets anders in, maar destijds was het heel bewust ook omdat je vaak ziet van als praktijkhouder heb je een bepaald beeld van hoe het gaat. En als ik dan de vraag stel aan het team, dan merken we al snel dat dat ook wel weer anders is. En om dat tot elkaar te brengen, daar helpt zo'n scan dan in. Ja. En het is inderdaad wat je zegt, of het kan, heel confronterend zijn. Maar wat ik destijds, en dat vind ik wel mooi om te benoemen, heel mooi vond bij jou, is dat jij, en dat durft niet elke praktijkhouder, maar jij zegt ook, het begint bij mezelf. Hè? En op het moment dat ik ook opensta om iets aan te kijken, kunnen we ook weer stappen zetten. Hè? En het is best wel, het geeft een team de gelegenheid, ja, om eigenlijk een bak open te gooien met waar ze tegenaan lopen. Wat natuurlijk voor jou als praktijkhouder niet altijd even leuk is om te horen. Maar tegelijkertijd vind ik dat je als praktijkhouder ook een soort cadeautje geeft aan je team. Heb ik destijds volgens mij toen ook wel gezegd. Van realiseer je dat ook goed. Hè, dat dit ook weer het begin is om er nu echt wat aan te gaan doen.
Ja.
En dat ben jij echt, heb je met wel 10 handen aangepakt, zeg maar. Maar was niet makkelijk.
Nee. Maar het was gewoon, het voelde voor mij gewoon als noodzakelijk. Want zo kon ik gewoon niet verder. Het klinkt een beetje dramatisch, maar het is wel. Ja. En de praktijk liep gewoon door. Maar het was gewoon, het voelde voor mij gewoon niet meer prettig. En, nou ja, goed, toen hebben we een aantal zaken goed opgepakt.
Ja.
En van daaruit is er onder andere.
Weet je, ik ga jou even onderbreken, want we hebben nu denk ik al de luisteraars een mooi beeld gegeven waar jij vandaan komt. En hier en daar wat vragen al beantwoord. Maar laten we gewoon de vragen erbij pakken. En van daaruit kan jij volgens mij nog heel veel vertellen. En wij weten uit ervaring dat wij heel langzaam gesprekken kunnen voeren. Dus misschien moet er wel een beeld bij komen, Rob. De eerste vraag. Waarom bestaat jouw praktijk en wat geeft jou als praktijkhouder praktijkgeluk? Nou, ik denk waarom bestaat jouw praktijk? Daar heb je natuurlijk net ook al mooi over verteld. Wat geeft jou als praktijkhouder praktijkgeluk? Kan je daar iets over zeggen? Wat heb je ervaren nadat je ontdekte van, er schuurt iets, je bent aan de slag gegaan. Misschien mooi om daar voorbeelden van te noemen.
Ja. Nou goed, het is niet zo dat ik mijn hele leven praktijk ongeluk ervaren heb.
Integendeel,
want in vroeger tijden heeft dat ook.
Je hebt met de praktijkmanager, waar jij natuurlijk volgens mij 30 jaar of zo mee.
35,
ja, ik zeg het verkeerd zelfs. Dat is ook, heeft heel lang heel goed gevoeld. Hè? Bijna als een soort huwelijk heb je mij wel eens verteld.
Maar, jazeker.
Dus, maar dan zie je dus ook dat op een gegeven moment kan er in één keer iets veranderen, waardoor dat anders wordt. Dus zeker. Ja. Hè,
heb je ik heb maar een praktijkgeluk is voor mij eigenlijk wel toch het gevoel dat alles lekker loopt. En dat klinkt een beetje simpel, maar dat is eigenlijk dat begint bij dat de patiënten tevreden zijn en dat we wij leveren zorg op het allerhoogste niveau. In ieder geval qua communicatie met patiënten en qua mogelijkheden die ze bij ons hebben. Mm-hmm. En dat zie je ook terug in de waarderingen natuurlijk van de reviews.
Ja, hele hoge scores hebben jullie.
Dat is onderdeel van het praktijkgeluk. Maar het mooie is, vind ik altijd, ik zeg altijd van, kijk, iemand komt als eerste in contact met iemand aan de telefoon of aan de balie. Mm-hmm. Gaat vervolgens door de praktijk heen. En bij iedereen die dan met die patiënt te maken krijgt, die draagt daar weer aan bij dat die patiënt ook weer op een hele prettige manier naar buiten gaat.
Ja.
En dat, als ik dat gevoel heb, zeg maar, dat dat zo loopt en zo werkt. En ik voel de sfeer in de praktijk en iedereen is blij. En natuurlijk moeten we wel eens lachen om patiënten of we moeten wel eens lachen om dingen die er gebeurd zijn. Mm-hmm. En we hebben ook wel eens een keer dat iemand minder vriendelijk is of zo. Mm-hmm. Maar goed, dan gaan we toch weer ons best doen om het alsnog goed te maken. Mm-hmm. Maar gewoon dat gevoel dat het eigenlijk
dat het klopt,
ja.
Ja. En dat is alle niveaus eigenlijk. Dat geeft jou echt het meeste praktijkgeluk. Ja.
Ja.
En dat gaat heel erg over in de praktijk, het proces. Hè? Als je naar jezelf kijkt van de verhouding waarin jij zelf aan de stoel staat, dus bezig bent met het hele proces vanaf dat de patiënt binnenkomt. En daarnaast het feit dat je ondernemer bent, praktijkhouder en daarna wellicht 's avonds ook nog wat moet doen. Hoe, Hoe zit daar praktijkgeluk voor jou? Heb je dat in balans?
Jazeker. Dat is natuurlijk in tijden dat het drukker is of minder goed gaat of er is iets, dan is dat natuurlijk kan dat wel eens belastend zijn en dan voelt dat mogelijk wel eens wat uit balans. Maar normaal gesproken is dat voor mij, ik ben natuurlijk ook wel gewend geraakt in al die jaren, maar is dat wel in balans. En ik vind, kijk, aan de stoel werken vind ik het allerleukste wat er is, omdat ik heel veel in contact ben met mensen. En heel veel mensen ken ik natuurlijk ook al heel lang. Maar ook nieuwe mensen. En gewoon de rust ervaren van die er heerst in de praktijk. En dan ja, dat dan ook kan uitstralen op de patiënten die daar ook allemaal heel relaxed zijn. Dat is een fijn gevoel.
Ja.
En ja, dan is het dingen organiseren en alles wat er omheen zit. Ja, dat gaat dan ook makkelijker.
Gaat makkelijker, ja.
Maar er gaat eigenlijk twee kanten op. Want als het eromheen allemaal makkelijk gaat, dan gaan je behandelingen ook makkelijker. En dan
Ja, dus jij zegt heel duidelijk, als je merkt dat eigenlijk iedereen in die flow zit, hè, dan dat is natuurlijk gewoon, het klinkt bijna vanzelfsprekend, maar daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Hè.
Precies.
Je continu hard voor aan het werk om dat te realiseren. Als we het hebben over jouw praktijkgeluk, hè, het moment waarop dat bij jou eigenlijk weg-appte, om het maar zo te zeggen, het moment waarop ik in beeld kwam. Wat heeft toen voor jou gemaakt dat, kan je dat aangeven, kan je dat duiden? Wat heeft daarin toen voor jou het verschil gemaakt? Waardoor voelde je dat het weer de goede kant op ging?
Dat heeft voor een groot deel te maken met dat we ervoor hebben kunnen zorgen dat de groep weer een groep werd. De groep die bij ons werkt.
Ja.
En daar hebben we heel veel tijd in gestoken. Jij hebt daar ook heel veel een hele grote bijdrage aan geleverd. Maar daar hebben we eigenlijk met z'n allen wel een bijdrage aan geleverd.
Ja.
Want we hebben natuurlijk een aantal kernwaarden zijn we gaan benoemen in de
praktijk.
Kernwaarden
zijn natuurlijk heel belangrijk geweest. Ja.
En, maar die hebben we ook met z'n allen hebben die bedacht. Maar we hebben een training gedaan, feedback training en dat soort dingen. Dus uiteindelijk zijn we er. Is de groep weer een groep geworden. En maakt het niet meer uit op welke locatie je werkte. Maakt het niet uit welke functie je had. Maar dat is eigenlijk gewoon eigenlijk door gaan stromen.
Ja.
En er zijn ook een aantal mensen weggegaan. Eigenlijk al een beetje in het begin van het crisisjaar, zeg maar.
Ja.
En later is die groep eigenlijk op een natuurlijke manier is vormgegeven.
Ja.
En dat natuurlijke zit hem ook in dat we de kernwaarden eigenlijk ook gebruiken om als er nieuwe mensen komen, om ze eigenlijk langs de lat te leggen van de kernwaarden. En dat is zo'n groot belang gebleken.
Ja, nou dat is natuurlijk heel erg mijn aanpak van dat ik, daar begint het mee. Op het moment dat je heel duidelijk maakt waar je voor staat. Jij als praktijkhouder, daar begint het natuurlijk. Dat moet goed voelen, want jij bent de reden waarom jouw praktijk bestaat. En daaromheen zijn we jouw team gaan formeren van wat is daarin, wat zijn jouw kernwaarden? En automatisch worden dat dan ook de kernwaarden van je team. Hè, en het is heel mooi, en dat hebben we bij jullie gedaan. Dat we ook hebben gekeken van, zijn dat ook inderdaad de kernwaarden van je team? En langzaam kristalliseert zich dat dan uit. Maar dat gaat niet helemaal vanzelf. Dus daar moet je ook nog wel in investeren. En dat is misschien ook nog wel interessant om te benoemen. Want jij gaf aan van, nou, het was ook best wel confronterend voor mij. Hè, wat daaruit kwam uit die praktijk geluksscan. Ben je zelf daarin ook anders gaan staan? Ben je iets anders gaan doen vervolgens?
Nou, zeker. Ik heb in ieder geval inzicht gekregen in wat mensen van mij verwachten. En, en ik dacht misschien op een bepaalde manier over te komen.
Ja.
En dat kan. Ik probeer altijd de aardige baas te zijn. Of helemaal geen baas te zijn.
Precies,
en tussen de mensen te staan.
Ja.
En ik wil geen politieagent zijn. En ik wil ook niet een. Ja, dus dat probeer ik altijd. Maar. En dat denk ik ook dat ik dat doe. Maar op een of andere manier kwam dat niet bij iedereen zo over. En het kwam ook niet bij iedereen over dat dat nou de juiste houding was.
Nee.
Dus, nou ja, goed, misschien ben ik daar wel wat in veranderd. En ik heb wel nu ook een andere praktijkmanager sinds die tijd. En die stuurde
iemand anders uit jouw team, zeg maar. Het was mooi dat dat kon, hè. Is een verschuiving geweest.
Ja. Maar die heeft... Die heb daar heb ik wel op een andere manier contact mee dan met de vorige mensen die ik natuurlijk al heel lang kende.
En wat is dan anders voor jou daarin?
Nou, ten eerste voelt het meer dat ik uiteindelijk toch wel leidend ben in de keuzes die er gemaakt wordt. Mm-hmm. Dat ook bij mij komt te liggen en dat niet vanzelfsprekend door een manager allerlei dingen gedaan wordt die zij denkt dat goed zijn.
Je hebt duidelijke kaders gesteld eigenlijk, hè? Met haar ook samen.
Ja. Ja. En dat is eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen geweest, denk ik.
Nou, ik denk wat ik jou heb zien doen is dat je positie wel meer bewust bent geworden van jouw rol in de praktijk. Hè? Dus dat je iets waar denk ik meer praktijkhouders zich in herkennen en denk ook wel praktijkmanagers. Je wil natuurlijk als mens is het heel natuurlijk dat je aardig gevonden wil worden. En niemand vindt het natuurlijk fijn, hè, dat ze jou misschien minder leuk vinden. Maar dat is wel inherent aan de positie die je hebt als praktijkhouder. En ook als aan die van de praktijkmanager. Dus daar gaan staan voor wat jij belangrijk vindt. En daar niet van afwijken. En accepteren dat het soms niet. Dat je niet altijd de aardigste bent. Maar wel dat doet met een doel om die duidelijkheid neer te zetten. Dat heeft jou geholpen. Ja. En dat je ondertussen heel duidelijk bezig bent gegaan met. Wat zijn die kernwaarden? En welke mensen wil ik dan in mijn team hebben? Om te zorgen dat je wel weer die flow hebt. En dus minder vaak die situaties tegenkomt met. Nu vinden ze mij niet zo leuk. Weet je, daar zit het denk ik vooral in. Herken je dat?
Jazeker. Nee, dat is precies zoals ik het bedoel. Eigenlijk ook.
Ja, nee, maar... Nou, goed,
nee, maar het is goed dat je het even zo verwoord. Ja.
Oké, dus dit... dit is denk ik een mooie... jouw praktijkgeluk.
Ja, en wat ik heel belangrijk vind... nog even als aanvulling hier ook op... is communicatie.
Ja.
Dat is op een hele andere manier gaan lopen. Ten eerste... denk ik dat we vanuit de mensen die op de achtergrond werken... dat die wel heel erg open zijn geworden... ook in duidelijk maken waar we mee bezig zijn. Mm-hmm. Soms worden we daar toch nog wel eens een keer op gecorrigeerd... maar dat is dan niet erg, maar transparantie. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk een aantal dingen gedigitaliseerd... waardoor we ook makkelijker communiceren via een app en dat soort...
Nou, dit is meteen een mooi bruggetje naar de volgende vraag. Hè? Hoe werkt jouw team samen om praktijkgeluk te realiseren? Mm-hmm. Communicatie is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel daarin... Ja. Hè? Om je team om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Wat is daarin... wat heb jij daarin veranderd? Om dat te kunnen gaan doen of anders te kunnen gaan doen... om die transparantie in te krijgen. Want dat was inderdaad een van de dingen ook... die naar voren kwam in die praktijk geluksscan, hè, dat die communicatie onvoldoende was. Terwijl je dan zelf het idee hebt van, nou, ik vertel genoeg, maar blijkbaar komt dat nog niet voldoende over. En je hebt natuurlijk met een groot team te maken, hè, je spreekt niet iedereen tegelijk. Wat is daarin voor jou veranderd? Wat heeft daarin geholpen?
Nou, we zijn begonnen met een nieuwsbrief te maken, elke week.
Ja.
En in die nieuwsbrief gingen we ook nog iedereen... die nieuwsbrief ging volgens mij wel via de praktijk, via een app die we hadden, een soort groepsapp. Of via de mail.
Nou, maar dat weet ik niet helemaal meer. Jij doelde van we zijn uiteindelijk natuurlijk met Medic Black gaan werken, maar dat was toen nog niet. Begin een nieuwsbrief.
Nee, een nieuwsbrief. En daar gingen we ook vragen aan een van de medewerkers om de kernwaarden toe te lichten.
Ja, het stokje over te dragen.
Ja, dus ook aan te geven wat er leefde in de groep en wie. Ja. Nou, er kwamen hele leuke dingen uit naar voren. Maar het was eigenlijk zo dat op het moment dat die nieuwsbrief kwam, voor mijn gevoel, begon er al rust te komen. Ja. En was het al, zie je, er wordt ook wat gedaan, zeg maar, met wat we aangegeven hebben over die communicatie.
Ja.
Nou ja, zo is dat verder ontwikkeld en zo. Kijk, we hadden sowieso altijd al overleg.
Ja.
Heel vaak werkoverleg, dus dat... Nou, dat hebben we nog wat beter structuur gegeven. Mm-hmm. We doen nu werkoverleg met uit iedere groep. Dus van de stereo-assistenten, de balie-assistenten.
Afgevaardigde overleg.
Iedereen een soort afgevaardigde overleg. Ja. Laatst hebben we een keer weer wel alle groepen met mensen die in loondienst zijn. Als één groep een keer een gesprek gehad.
Ja.
Ja, zo proberen we op die manier dat te doen. En we zijn natuurlijk later in onze digitaliseringsslag zijn we ook nog eens een keer bij Medicplek uitgekomen.
Ja. Ja, dus jij bent vooral aan de slag gegaan om een structuur neer te zetten waarin de nieuwsbrief het centrale punt was om iedereen te informeren. En je noemde het net al, maar het is denk ik misschien nog een leuke tip voor de luisteraars. Om die kernwaarden onder de aandacht te brengen, heb je iedere keer het stokje overgedragen. Hè? Dus kan elke week een medewerker vertellen over die kernwaarden en dan juist een mooi voorbeeld noemen van die kernwaarden, waardoor die kernwaarden ook nog eens echt gingen leven in de praktijk en iedereen zich daar heel bewust van werd van wat houden dan die kernwaarden in, hoe gaan we dan met elkaar om, wat betekent dat dan en wat was dan waardevol daarin voor je. Maar ook die structuur, die is belangrijk geweest voor jullie praktijk, hè? Dat je de structuur van soorten werkoverleg hebt neergezet.
Ja, zeker. Ja. Maar wat voor de mensen denk ik het belangrijkste was dat er dat het duidelijk werd dat ik of we er wat aan gingen doen.
Ja.
Vooral.
Maar hoe ging jouw team daarin mee? Was er weerstand om dat te doen? Hoe heb jij dat ervaren?
Er zijn natuurlijk altijd mensen, want die groep was natuurlijk niet meteen vanaf het begin helemaal in balans. Mm-hmm. En we hebben het, ik gebruik altijd een beetje jouw metafoor van de car. Ja. Je hebt mensen voor de car, die zitten erop. En je hebt er ook die erachter hangen om die car af te remmen.
Ja. Of juist goed. Omhoog te duwen. Ja,
ja, dat kan ook nog. Ja. Maar ik heb de car hanger altijd als... En die, daar heb je natuurlijk, die waren er nog wel.
Ja.
En die nog een beetje aan de oude structuur hechten. En die het allemaal maar niks vonden dat het allemaal anders werd. En dat is uiteindelijk is die groep met mensen die voor de car gingen lopen, die is steeds groter geworden. En zijn er een aantal die op de car zitten, die het natuurlijk helemaal niet zoveel interesseert, blijkbaar. Mm-hmm. Maar achter de car hangers, die zijn eigenlijk
die hebben losgelaten.
Verdwenen.
Ja.
Ja, losgelaten. En sommigen zijn er ook op gaan zitten, dus dat kan ook nog.
Ja, nee, ja, heel goed dat je dat aangeeft. Maar dat is het mooie, dat je gewoon, je ziet eigenlijk, die car is voor mij de metafoor van, je ziet gewoon dat er een beweging gaande is. Hè. En nu heeft iedereen een bepaalde positie in de car voordat je zo'n veranderd traject doorgaat. En gaandeweg gebeurt er van alles.
Ja.
En gaan mensen dus andere posities in de car innemen. Ja. Mm-hmm. Heb jij ook gezien dat heeft dat jou ook verrast van wat er gebeurde toen in die beweging?
Ja, en dat het mooie is, je zit eigenlijk zelf midden in dat proces. Ik heb het geïnitieerd en ik heb jouw hulp daarbij gehad. Maar ik initieer het en je ziet langzaam, zie je steeds meer mensen geloven in wat er gebeurt. Ja. En dat is natuurlijk ook omdat ze een goed gevoel krijgen over de dingen die er gedaan worden. En er werd eens een extraatje gedaan of ze kregen ze een cadeautje of een beloning als we zoveel dit of dat gerealiseerd hadden. Of, dat soort dingen die hebben er, dan merk je dat er gewoon een verschuiving komt.
Ja, en denk je dat dat ook belangrijk is om die waardering ook in de vorm van sowieso waardering in je team?
Ja,
zeker. Cadeautjes, materiële dingen.
Maar we hebben eigenlijk nog meer, zijn we naar een structuur gegaan, want ik noem straks al even een feedback training dat we die gehad hebben.
Ja.
Maar in die feedback training ging het er eigenlijk over uiteindelijk dat je tegen iemand ook op een vriendelijke manier kunt zeggen als er iets is wat jij denkt dat het niet goed is of dat diegene niet goed gedaan heeft.
Ja.
Maar dat het ook heel belangrijk is om complimenten te geven.
Ja.
En na die avond is dat eigenlijk een soort, eerst was het nog wel even een grapje dat iedereen een compliment gegeven de hele dag.
Het is een beetje overdreven.
Het sloeg een beetje door. Dat werd ook een beetje. Maar we hebben wel gezien dat wel heel erg wezenlijk verandering
heeft geholpen. Ja. Ja, en kijk, voor feedback training is het belangrijk dat je dat er vertrouwen is, hè, en een veilige cultuur. Dus we hebben dat niet meteen gedaan. Hè. We hebben natuurlijk een aantal bouwstenen gewerkt. En vervolgens kan je dan ook zo'n feedback training gaan doen om mensen ook wat meer comfortabel te maken met het geven van complimenten en om dat in beweging te krijgen.
Ja. Ja, maar dat is wel, dat heeft eigenlijk denk ik wel heel veel losgemaakt En zijn mensen zich steeds meer onderdeel van de groep gaan vormen.
Ja. Ja.
En kijk, je hebt nog steeds, we hebben een scala aan mensen werken, sowieso in leeftijd verschillend. Ik heb mensen die drie mensen die 25 jaar al met mij werken. Ja. Maar ik heb er ook bij die zijn nog stagiair of die zijn net van school. Ja. Dus dat is heel divers.
Ja. En als jij nu kijkt naar hoe het eerst was in die cultuur van feedback geven, waarin dat en hoe het nu is. Hoe acteert jouw team nu, zeg maar, op het moment dat er iets in dat team gebeurt wat bijvoorbeeld niet matcht met de kernwaarden? Hoe gaan ze dan? Heb jij daar zelf dan nog steeds een rol in of zie je ook wat in je team?
Nee, er gebeurt ook in het team zelf. Gebeurt zeker wat.
Ja.
En soms is er ook wel eens wat. Maar dan zie ik ook dat ze dat zelf oplossen.
Dat
en soms geven wij een aanzetje daartoe.
Ja.
En soms is het ook wel eens moeilijk. Want het lastige is natuurlijk altijd als er gepraat wordt over anderen.
Mm-hmm.
En ja, niks menselijk is ons vreemd. Maar dat gebeurt natuurlijk toch wel.
Ja.
Alleen ja, dat kan ook weer een eigen leven gaan leiden. En dan nu signaleren ook mensen uit de groep dat dat soort dingen gebeuren.
Ja.
En ja, proberen ze toch met elkaar daar correctie op uit te voeren.
Ja.
En dat is echt wel heel belangrijk.
Maar dat is echt wel, daar heb je zoveel winst in geboekt erop.
Ja, absoluut.
Het is echt mooi om te zien.
Ja.
Ja. Ja. Laten we eens verder kijken. Welke systemen, technieken, wat voor tools zijn bij jou in de praktijk of in jouw team belangrijk geweest om te zorgen voor meer praktijkgeluk? Voor je team, voor jou, misschien indirect ook voor de patiënt?
Nou ja, goed, ik zit allemaal dingen op te noemen die met de digitalisering te maken hebben. En dat is denk ik wel een hele belangrijke tool geweest voor iedereen. Kijk, we hebben, als ik kijk naar de mensen die het management werken, we hebben eigenlijk doordat we de praktijk nu zo hebben ingericht, alles is zeg maar meetbaar in de praktijk. Op het moment dat het nodig is. Mm-hmm. We zijn niet de hele dag alleen maar aan het meten. Althans niet aan het cijfertjes aan het meten.
Mm-hmm.
Maar die hebben we allemaal beschikbaar. En dat is heel goed opgezet door jou samen met Marieke, met de manager.
Mm-hmm.
En dat is een dat geeft zoveel gevoel van praktijkgeluk voor het management, dat ze daar gewoon mee vooruit kunnen.
Ja, ja, daar heeft het team misschien minder aan, maar je kunt
dat is inderdaad het management. En we hebben een combinatie tussen het management en de mensen die er werken, die verder werken.
Ja.
Hebben we Shift-Based, dat is een programma waar we...
Roosterprogramma.
Rooster.
Ja.
Ja, dat is zo ongelooflijk makkelijk.
En wat maakt het voor jou makkelijk?
Het is inzichtelijk. Iedereen kan elke dag op de app kijken waar en wanneer en hoe die moet werken.
Ja.
Je kunt je vrije dagen worden erin aangevraagd. Alles is overzichtelijk.
Ja.
Degene die dat bijhoudt, die
rechterhand van de praktijkmanager.
Ja.
Dus het is ook wel goed om te noemen. Dus die heb je ook
de coördinator hebben we die genoemd.
Ja.
Die regelt het met Shift-Based. Maar die kan zo snel schakelen daarmee. Ja. Dat ook als er iemand ziek is, dan nog staat er 's morgens precies weer in het programma hoe het die dag verder moet gaan. En dat heeft zoveel rust gebracht. Ook in we weten precies hoeveel vrije dagen iedereen nog heeft. Kan iedereen zelf nakijken.
Ja, er is geen misverstand meer over. Nee.
Ja. Nee, dus dat is dat is echt fantastisch.
Ja.
En verder hebben we natuurlijk iets wat voor de patiënten ook heel prettig geweest is. Is dat we TeleQ hebben. Dat is een belprogramma.
Mm-hmm.
En dat programma dat zit eigenlijk tussen KPN en onze telefoon in, om maar zo te zeggen.
Ja.
En wat het programma doet, is dat het een soort planning maakt over wie wanneer aan de telefoon komt. Dus wie wanneer gebeld wordt.
Ja.
En dat is, echt fantastisch. Mensen zijn daar heel blij mee, de patiënten.
Ja.
Je kunt kiezen van wil je wachten of
wil je in de wachtrij staan of niet.
Of wil je teruggebeld. Ja. En dan wordt er een roostertje in het programma gemaakt om mensen terug te bellen.
Ja.
Nou, dus iedereen aan de telefoon die zit heel relaxed. Want
Ik weet wel dat ik jouw team destijds ook vroeg van wat is nou het grootste verschil geweest, hè, voor jullie in de tijd dat ik in beeld kwam. En toen werd Telecube echt door een aantal de eerste genoemd. Dus dat is mooi om te zien. Want dat brengt dus ook in de praktijk heel veel rust. Hè? Dat je niet meer een telefoon hebt die continu aan het rinkelen is. Je weet gewoon welke patiënten in de wacht staan. Je kunt het gewoon zien. Je kunt het sturen. Je kunt het afstemmen op. Heb je 1 of 2 mensen aan de balie zitten. En valt er toch iemand halverwege de dag uit. Dan stem je dat programma er weer op af. En de patiënten hebben een keuze. Of ze willen blijven wachten. Of dat ze teruggebeld willen worden. Ja. Dus dat als we het hebben over praktijkgeluk. Is dat denk ik eentje voor...
Dat is wel een hele duidelijke...
Voor alle drie. Vorm. Dus voor de praktijk, voor het team, zeker het balieteam, voor jou als praktijkhouder en zeker de patiënten ook, omdat ook de wachttijden natuurlijk veel transparanter zijn en je kunt daarop kunt sturen. Ja. Shiftbase noem je, roosterprogramma, wat fijn werkt. En ook een roosterprogramma is wat grote tandartspraktijken aan kan, hè, grote teams. Mm-hmm. Want dat is ook iets wat ik vaak wel hoor van, nou, er zijn weinig programma's die dat goed aan kunnen.
Ja. Het is heel overzichtelijk.
Het is overzichtelijk, op een app beschikbaar. Nog meer?
Nou ja, we hebben natuurlijk Medicplek, dat is een beetje het communicatiemedium geworden. Dat is wel eens wat lastig, want daar heb je natuurlijk ook een telefoonversie van en een PC-versie.
Ja, en wat maakt het dan lastig?
Nou, dat op die telefoon, daar is het niet altijd alles heel makkelijk te schakelen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Mm. En het is op een gegeven moment wel eens een beetje zo dat, maar dat geldt natuurlijk wel voor meer dingen, dat mensen op een gegeven moment weer een berichtje en dan moet ik weer, en dat ze op een gegeven moment niet meer kijken. Mm. Dus dat je, en sommige mensen die zitten sowieso wel op hun telefoon, maar dan liever op Instagram dan op Medicplek.
Ja.
Dus dat is dan wel eens even dat we moeten doen. Maar we hebben nu iets nieuws binnen Medicplek, en dat is dat we daar ook weer een nieuwsbrief hebben.
Okay.
En die versturen we dus.
Die automatisch wordt gegenereerd.
Ik weet niet precies hoe het werkt.
Dat is leuk. Want
maar die werkt dus goed.
Ja.
Want dan kan ik, dat zit ook voor mij, is prettig. Ja. Ik zit ook niet de hele dag aan mijn pc natuurlijk.
Nee, dat is de optie waarschijnlijk dat je automatisch... 1 keer per week doe je dat dan, denk ik?
Volgens mij wel. Okay,
je kan dat zo instellen dat er dan automatisch een samenvatting wordt gegeven van de belangrijke zaken op Medicplek, waardoor iedereen weer bij is.
Precies.
Ja.
Dat is voor sommige mensen is dat ook voldoende bij spreken. En ik zit natuurlijk ook wel in heel veel groepen, dus ik heb er ook constant al iets van toiletpapier tot weet ik veel.
Ja, nou ja, Medicplek maakt het natuurlijk, en dat is natuurlijk mijn kindje, omdat wij Medicflow, ons handboek op Medicplek aanbieden. En wat jij aangeeft van, je kunt als je niet uitkijkt een soort overkill krijgen aan informatie, maar dan kun je ook gelukkig weer heel goed reguleren. Mm-hmm. Maar dat moet je wel doen. Dus je moet dat wel in goede banen leiden en goed bepalen van waar zit iemand wel of niet in. Het heeft natuurlijk veel weg van social media. Maar hoe merk je dat jouw team daar mee omging, zeg maar, van het moment, want we hebben eerst nog met een ander programma gewerkt, en uiteindelijk ben ik toen overgestapt naar Medicplek.
Ja, nou, het andere programma dat werkte niet, maar dit is wel...
We gaan het ook niet meer over hebben, dat was Dentus, bestaat niet meer, maar inmiddels
Maar dat werkte niet goed. Dit werkt goed.
Ja.
Ik denk wel dat het iets is waar de mensen die reageerden daar op zich prima op, want je hebt het gewoon.
Ja.
Alleen, ik zeg al, sommige mensen die zijn dan op een gegeven moment dan nou weer een berichtje.
Ja. Dat vind ik wel een interessante. Want als jij nu zou stoppen met Medicplek, wat zou er dan gebeuren in jouw
praktijk? Dat is niet handig, denk ik.
En waarom niet dan?
Ja, omdat daar toch alles wel uiteindelijk via Medicplek gaat. En alles is ook terug te vinden in Medicplek.
Ja.
Kijk, de manager die houdt, die heeft op alle niveaus zitten we daar. We hebben onze HR erin zitten. Ja. We hebben eigenlijk alles. Dus wat dat betreft is het onmisbaar. Alleen, ik kan niet helemaal goed peilen, want bij sommige items daar moeten mensen reageren om te laten zien dat ze het gelezen hebben.
Mm-hmm.
En dan weet ik niet of dat altijd gebeurt, weet je wel, zo.
Ja.
Ik heb er zelf niet zo'n zicht op hoe mensen daar
mee omgaan. Ik denk dat natuurlijk met alles blijft de menselijke touch belangrijk.
Ja.
En hoe je daarmee omgaat als praktijk, hoe je zorgt dat je team aangesloten blijft. Dat is natuurlijk, je hebt altijd in processen een bepaalde sturing nodig.
Ja.
En ik denk dat het altijd belangrijk is dat je vooral toetst bij je team waar ze tegenaan lopen en hoe je daar weer de verbetering in kunt realiseren.
Wat bijvoorbeeld wel belangrijk is dat we hebben soms dus dat we daar officiële mededelingen in doen.
Ja.
Waar iemand ook op moet aangeven dat hij het gelezen heeft. En laatst hadden we nog iets, verder niet toe wat dat was, maar dat we daar ook op konden teruggrijpen en zeggen van ja, maar je hebt toen in medeplek. Nee, maar ik wist dat niet. Ja, wel, maar dat heeft op medeplek gestaan. Die hebben het zelf gelezen. Dat konden we zien.
Nou, en dat helpt
dus
je.
Dat is belangrijk.
Ja, dat is wel heel goed dat je dat aangeeft, want dat helpt je natuurlijk ook om het je makkelijker te maken. Je kunt wel alles roepen, maar je hebt dan niet ergens om op terug te vallen. Ja, ik heb het toen gezegd. En nu ligt het vast.
Ja.
Hè? En het is eigenlijk ook een beetje zorgen dat je de verantwoordelijkheid ook bij je team neer kunt leggen. Van wij zorgen dat we nu alles communiceren.
Mm-hmm.
Hè, dus je voorkomt dat er wordt gezegd ik wist het niet. Maar het blijft natuurlijk wel de verantwoordelijkheid ook van je team om daarnaar te kijken.
Ja, precies.
En dat is natuurlijk een spagaat die je houdt, die je niet helemaal uit de weg kunt halen. Maar
dat wel, proberen ze wel regelmatig in mee te nemen natuurlijk.
Ja. Maar. Hey, en ik ben even nieuwsgierig. Jullie waren voor mij een van de eerste praktijken die ook startte met het hele digitale praktijkhandboek Medic Flow. Hè, wat je dus op MedicPlek hebt.
Ja.
Wat heeft dat voor jullie betekend?
Nou ja, dat is in ieder geval een hele goede basis om alles goed vast te leggen. En Marieke die werkt daar regelmatig mee.
Dat ja, zij is ook echt, ik ben wel fan van Marieke, want zij is daar heel goed in geweest om dat ook, ook met ons mee te denken. Maar het is ook, zie je dat daar, wat betekent dat voor je team?
Oké, ik vind het gewoon belangrijk dat de dingen duidelijk zijn en vast liggen. En je kunt natuurlijk overal in computers en in overal protocollen verstoppen. Maar mm-hmm. We hebben dat nu gewoon op één punt.
Ja. Ja.
Het is gewoon duidelijk.
En je hebt een uniforme werkwijze, zeg maar. Ik denk dat was bij jullie, weet ik ook destijds, dat er zeker ervaren assistenten, hè, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier.
Ja.
En het gaat er niet om dat je dat je per se de alles wat in het handboek staat van Medic Flow moet gebruiken, maar het helpt je om wel je eigen uniforme werkwijze vast te leggen.
Ja, precies.
En dat hebben jullie nu, denk ik.
Dat is aardig voor elkaar.
Ja, nou, dat zijn jullie absoluut een praktijk in die daar ver gevorderd in zijn en nieuwe medewerkers ook weer mee kunnen nemen. Hè?
Ja,
mooi. TeleQ, ShiftBase, MedicPlek, MedicFlow, een hele rijtje. Wat nog meer, Rob?
Nou ja, goed. Ja, we werken in principe in de praktijk. We hebben een gewone tandartspraktijk.
Ja.
En de enige wat we misschien nog te noemen is de CEREC-apparaat. Mm-hmm. Dat is ook wel iets wat heel veel vreugde geeft voor zowel patiënten als voor de tandarts om mee te werken.
Ja.
En als je dat als tool nog zou kunnen noemen.
Ja.
Maar verder hebben we proberen. We hebben eigenlijk altijd we hebben een heel goed georganiseerd voorraadsysteem ook inmiddels.
Ja,
dus
mooi.
We hebben dat welk zodanig ingericht. Wat zeg je?
Met welk voorraadsysteem?
Nou, we werken met Dental Air. Dat is onze voorraad of onze leverancier. Kleingoed. Maar we hebben het in de praktijk zo ingericht dat we dat er alles achter slot en grendel zit en dat er één iemand verantwoordelijk is voor de voorraad.
Ja.
En dat heeft ertoe geleid dat we echt enorme kostenbesparingen op voorraad hebben gekregen.
Ja, weet ik nog. Ja.
Niet zozeer omdat we minder gekocht hebben, maar gewoon omdat er minder dingen weggegooid zijn. Kwijtgeraakt.
Meer grip op, hè? We hebben echt gezorgd hoe we hebben gekeken naar dat proces. We zagen dat daar eigenlijk gewoon ook voorraad in huis was, wat inmiddels over de datum was, hè? Waar niet ook goed op gelet was.
Of dingen aangeschaft die we eigenlijk nooit gebruiken, bijvoorbeeld.
Ja, dus ook gekeken van, wat heb je nou echt nodig? En waar ook weer een uniforme werkwijze eigenlijk, waar je de regie legt bij iemand verantwoordelijk voor hebt gemaakt om dat te bewaken.
Ja. Ja. Precies. Dus we hebben één ruimte met laadjes waar een kleine voorraad is van iets als je echt iets nodig hebt. En dat wordt er weer aangevuld uit de voorraad die achter slot en grendel zit.
Ja.
En dat wordt wekelijks bijgehouden en bestellingen gedaan.
Ja.
iemand daarvoor die dat heel erg leuk vindt om te doen, maar die dat ook heel secuur doet.
Ja.
En dat is echt, en trouwens in allebei de locaties hebben we zo iemand.
Ja.
En dus, dat werkt echt, echt heel erg goed.
Echt en kosten bespaard, dat is ook denk ik belangrijk. Ja, zeker. Ja.
Dat is, kun je niet voorstellen bijna hoeveel dat is.
Ja, ja. Hey, en als we nu kijken naar de toekomst. Hey, jij hebt een behoorlijke stap gemaakt. Wat heb jij nu, of een beweging, hè? Je hebt heel veel zaken doorontwikkeld en eigenlijk een hele mooie praktijk nu staan.
Ja.
Wat staat er nog op jouw verlanglijst?
Ja, goed, we hebben een aantal jaar geleden zijn we natuurlijk begonnen met een. We doen een jaarplanning en we hebben in ieder jaar is het de kwartalen. Dus we hebben met het management steeds kwartaaloverleg, doelstellingen.
Ja.
Dat doen we per jaar. Maar we hebben natuurlijk ook een wat langere termijn planning gemaakt. Een van mijn wensen eigenlijk of verlangens daarin is, zou zijn om de praktijk misschien toch samen te voegen. Dat we
die twee locaties?
Ja, dat dat toch één locatie wordt.
En ze liggen naast elkaar, hè, voor de luisteraar. Dus het is,
kunnen ze niet, dan zou ik met een tunnel moeten doen. Maar,
ja.
Nee, maar ze zouden wel de ene praktijk naar het andere gebouw kunnen overhuizen. Omdat daar ruimte mogelijk vrijkomt in de toekomst.
Mm-hmm.
Dat zou mooi zijn. Ik heb altijd nog het idee, maar daar zijn ook al ontwikkelingen in, om een laboratorium te hebben.
Mm-hmm.
Nog een digitaal lab in de praktijk.
Ja, in huis.
Ook, ja, om gewoon echt dat ook nog meer als service te kunnen aanbieden.
Mm-hmm.
En ik zou heel graag toch op die preventie verder willen ontwikkelen naar de toekomst toe. En een van de dingen die daar zeker bij komt, is dat ook binnen de kindertandheelkunde, ik eigenlijk het liefst ook kindertandheelkunde in de praktijk zou willen hebben, of echt een kindertandarts.
Ja. Is dat meteen een uitnodiging nu voor een kindertandarts die luistert?
Ja, zeker.
Oké, okay, nou,
maar we zijn zelf ook intern daar wel iets aan. Hebben we daar wel ideeën over hoe we dat kunnen gaan ontwikkelen? Dus dat dat eigenlijk een soort combinatie met dat gewoon gaaf gaat worden.
Ja.
En ik heb gewoon het idee dat daar heel veel behoefte aan is. Als je ziet, zijn er gewoon eigenlijk relatief weinig kindertandartsen of kindertandartspraktijken.
Ja.
Maar,
en wat precies zou je dan, zou dan de meerwaarde worden? Wat zou je dan anders doen?
Nou, dat je eigenlijk een totaal pakket kan bieden. Kijk, als je binnen dat gewoon gaaf op een gegeven moment toch een behandeling zou moeten plaatsvinden.
Mm-hmm. Moet je het nu doorverwijzen?
Dat ja, nou, dat, of naar, ja, als het heel ernstig zou zijn, verwijzen we door. Dat komt niet zo heel vaak voor, maar dat gebeurt wel. Of dan kom je eigenlijk weer bij de bij de curatieve kliniek uit, zeg maar. Ja. Dus dat is de andere praktijk waar de waar geboord wordt, om maar zo te zeggen.
Ja.
En dat, dat zou ik eigenlijk wel graag willen in één geheel willen hebben.
Ja.
Dus dat ook een kindertandarts die gericht is op preventie natuurlijk toch nog een meerwaarde kan hebben om dat preventiepakket vorm te geven.
Ja.
En we zien ook dat we zijn met dat gewoon gaaf programma. Dat weet ik niet of dat, volgens mij wordt dat bij ons in de buurt niet heel veel gedaan. Maar we hebben in ieder geval ook kinderen van buiten die zich daarvoor aanmelden.
Ja.
Dus er is gewoon wel echt behoefte aan zorg voor kinderen.
Kan je zeggen dat je daar in de omgeving Gorinchem wel iets betekend hebt, zeg maar, iets gerealiseerd? Of heb je
dat denk ik zeker. Alleen ik had dat nog, of wil dat eigenlijk nog verder ontwikkelen.
Ja.
Ik ben ook in gesprek geweest met de gemeente. En dat is uiteindelijk, dat is altijd weer wat lastiger.
Ja.
Om te kijken of we daar in de algemeenheid in de gemeente, zeg maar, toch iets voor kunnen realiseren. Dat we een plek hebben waar kinderen terecht kunnen.
Mm-hmm.
En mogelijk dat ik dat ook nog wel ga helpen vormgeven.
En mogelijk, want er zit vertel eens.
Ik heb natuurlijk verteld dat ik 38 jaar geleden begonnen ben.
Ja, de luisteraar kan een beetje rekenen.
Twee weken geleden 65 geworden.
Ja, ja.
En dat is niet voor mij een reden, maar ik heb wel, dan moet wel de praktijk moet natuurlijk wel verder.
Ja.
En ik ben eigenlijk nu ook wel op een punt met de praktijk dat ik denk van dit is eigenlijk zoals ik denk dat het een praktijk moet zijn en die ik ook met een gerust hart overdragen aan mogelijke opvolgers.
Zo voelt het voor jou?
Ja, ik ben daar eigenlijk wel klaar voor.
Nou, dat vind
ik wil nog heel graag ook wel blijven werken. En ik hoef niet per se niet meer te werken, maar ik wil zeg maar, dat doorontwikkelen van de praktijk. Dat, want daar zijn allerlei mogelijkheden voor.
Ja. Ja.
Ook binnen Gorkum gaan de komende jaren nog allerlei dingen veranderen, waardoor er hele mooie kansen liggen om, om die praktijk op een nog hoger niveau te brengen.
Mm-hmm.
En daar wil ik bij helpen nadenken. Maar ik wil niet meer helemaal daar de verantwoordelijkheid voor nemen.
Nee.
Dat, dat gaat een beetje over mijn grens heen waar ik denk hoe lang ik nog zou blijven werken.
Ja, ja.
Want het is niet een
die ligt niet even vast iets of
dat.
Zo,
dat ligt niet vast in principe. Nee. Maar ik heb voor mezelf al gezegd, op 15 april 2027 heb ik 40 jaar de praktijk.
Ja. Mooi moment.
Misschien zou dat een mooi moment kunnen zijn. Ja. Maar goed, dat is ook maar een getal en een moment.
Ja.
Maar het is eigenlijk meer dat ik denk dat de ontwikkeling die er is, dat ik werk met heel veel jonge mensen, jonge tandartsen, daar hou ik ook enorm van.
Ja.
Die allemaal hele goede ideeën hebben.
Ja.
Dus ik vind ook dat zij daar eigenlijk ook de voortouw in zouden mogen nemen, in ieder geval om...
De tandartsen in jouw praktijk, de jonge tandartsen. Ja.
Of andere jonge tandartsen, maar niet jonge mensen. Maar dat het ook een ontwikkeling moet aansluiten bij de ontwikkelingen van deze tijd.
Ja. Is dat belangrijk voor jou, Rob? Dat je, als je kijkt naar de toekomst en er een moment komt dat je de praktijk natuurlijk overdraagt, wat voor manier dan ook. Heb je voor jezelf iets van dat het een bepaalde manier moet voelen? Heb je daar...
Ik vind het heel belangrijk dat de zorg, zoals we dat bieden, en de service die op heel hoog niveau staat, dat doorgaat.
Mm-hmm.
En ik realiseer me natuurlijk ook dat op het moment dat ik er niet meer ben, ik daar natuurlijk geen invloed op heb.
Nee.
Maar, ik zou het wel een fijn gevoel vinden als, als ik op die manier op enig moment afscheid kan nemen, dat mensen die ik in mijn omgeving, mm-hmm. de omgeving die ik gecreëerd heb met mensen om me heen, dat die voldoende die impact van mij, die ik daarvan heb, die ervaren hebben. En dat zij daar dat op die manier kunnen voortzetten. Daar heb ik ook wel heel veel vertrouwen in, zeker met de mensen die er nu werken.
Die
hebben daar echt... Die zijn daar allemaal uit het prima hout gesneden. En die,
dat vind ik ook, dat zie het jou ook, Rob. Dat jij hebt daar ook echt altijd met heel veel aandacht en zorg... heb je daar zelf bij stilgestaan. En dat je ook dus echt aan het kijken bent van wat is mijn visie. Hè, en hoe wil ik dat en hoe neem ik daar mensen in mee. En daar heb je natuurlijk nu nog weer in doorgebouwd de afgelopen jaren.
Ja.
En ik merk aan jou dat er ook wat meer rust is gekomen in van... het is goed zo en de volgende generatie kan daar, daar weer in verder. En dat, dat jij ook ervaart van ik mag het gaan loslaten. En, of een manier vinden waarop je er nog steeds heel veel plezier aan kan beleven.
Ja, op dit moment zit ik er natuurlijk nog middenin. Dus
zeker,
niet
zeker.
Dat ik nu achterover leun.
Nee.
Maar wel,
jij nu zelf nog in de praktijk?
Ik werk nu nog 4 dagen.
Ja.
Maar ik ga wel in de loop van het jaar waarschijnlijk wel een dag minder werken.
Ja.
Maar het gaat mij eigenlijk meer, de rust zit er voor mij eigenlijk in dat ik denk dat de praktijk er eigenlijk klaar voor is om door te gaan.
Dat is wat ik bedoel. Ja. Ja. Daar heb je echt heel hard aan gewerkt.
Ja. Ja. En dat geeft rust. Ja.
Ja.
En dat is fijn, want dat wil je op een gegeven moment ook.
Ja, ja. Oké, de laatste vraag. Wat zou jij de luisteraars... is er één ding wat jij de luisteraars nog specifiek wil meegeven? Van zeker praktijkhouders, praktijkmanagers, om zoveel mogelijk praktijkgeluk te realiseren. Wat is voor jou daarin?
Nou ja, ik denk eigenlijk als je het hele verhaal geluisterd hebt, dat je dan wel ongeveer weet
wat jouw visie is.
Wat mijn visie daarover is.
En maar
het belangrijkste is denk ik dat je gewoon toch probeert bij jezelf te blijven. En dat. Maar bij jezelf blijven betekent voor mij ook dat je ook in de spiegel kijkt.
Ja.
Dat je wel realiseert dat alle dingen die jij denkt dat je goed doet, misschien niet altijd op iedereen zo overkomen.
Ja.
Maar dat het je heel veel geluk, maar dat geldt in het hele leven zo, maar ook in de praktijk geluk brengt als je dat weet, wat anderen, wat je voor anderen kunt betekenen. En dat je dat... dat je daar soms ook wel wat aanpassingen in moet doen om er ook zelf gelukkiger van te worden.
Ja, ja, mooi gezegd. Dus hè, niet alleen de patiënt, om de patiënt gelukkig te maken, vooral ook zelf als praktijkhouder steeds je leiderschap moet pakken in op meerdere fronten.
Ja, maar dat betekent dat uit mond uiteindelijk uit in dat alles beter gaat.
Ja.
En dat iedereen gelukkiger wordt. Ja. Want het is voor de patiënten beter. Het is voor de mensen die bij je werken beter. Het is ook voor je zakelijke ontwikkeling is het beter, naar mijn visie.
Mm-hmm.
Je kunt zo hard werken als je wil, maar als dat niet met plezier gaat of niet met mensen die er plezier in hebben, dan ga je nooit bereiken.
Ja.
Ook zakelijk gezien wat je kunt bereiken als je, als je dat wel doet. Vanuit een geluksgevoel. Een werkgelukgevoel.
Werkgeluk. En dan zeg ik praktijkgeluk. Ja.
Ja.
Nou Rob, dank je wel voor dit mooie gesprek met heel veel inzichten. Waarvan wij in elk geval samen hopen dat we daar andere professionals in de mondzorg weer mee hebben geïnspireerd. Ik wens jou heel veel praktijkgeluk en ben benieuwd hoe het straks eruit gaat zien.
Ik ben ook heel benieuwd.
Ja. Okay.
Nou, heel hartelijk dank dat ik dit gesprek met jou mocht hebben.
Heel graag
gedaan. Ik vind het altijd fijn om dingen te vertellen aan mensen maar nooit met het gevoel van ik weet het allemaal beter, maar gewoon te delen. En iedereen kan ermee doen wat hij wil. Je hebt mij die kans geboden. Dank je dankbaar voor.
Nou, heel graag gedaan. Dankjewel.
Superleuk dat je luisterde naar de Tandartspraktijk Geluk podcast. Vergeet je niet om je te abonneren en een review achter te laten. Wil je meer inspiratie over praktijkgeluk? Connect met mij via LinkedIn of bezoek mijn website www.dentines.nl. En let op, Dentines is met dubbel S. Is er een onderwerp waarmee ik jou kan inspireren? Laat het mij weten. En ook als jouw tandartspraktijk misschien wel een mooie inspiratiebron is voor deze podcast. Wie weet is het praktijkgeluk van jouw praktijk straks te beluisteren als interview in mijn volgende podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.